Goedemorgen Pieter.
Goedemorgen Jarno.
De VZSM van 29 september.
Na de saaiste voetbaldag van 2022.
Nou, inderdaad, ja. Normaal gesproken bij ZSM liggen de onderwerpen voor het oprapen. Vandaag is dat iets anders, maar toch hebben we nog steeds een leuk onderwerp. Sterker nog, ja, wie wordt de nieuwe TD bij PSV? Daar was gisteren al een stuk over Marco Timmer en Steinsson, de voormalige rechtsback van AZ. Ja, wordt er ook genoemd.
Nou, een soort wie is het is dan het worden dat spelletje bij PSV. En het is ook bijna, geloof ik, welk medium je leest, welke naam als eerste naar voren wordt geschoven. Er wordt natuurlijk gesproken over de interne opties.
Ja.
Faber is natuurlijk...
Duo met Vennegoor dan, hè?
Ja, duo met Jan Vennegoor of Hesselink. Dus dat is de interne optie. Nou ja, Steinsson, die Brands kent van zowel AZ als Everton, waar die hoofdscout is geweest in die periode. Maar ja, er worden ook nog externe opties natuurlijk genoemd. Zuidam werd in één keer naar voren geschoven. Ik zag zelfs ergens Vladeris voorbij komen. Maar ja, het lijkt ook een beetje in deze fase. En Marco Timmer is natuurlijk bovenop en die checkt alles. Dus soms Steinsson, ja, dat is dan wel echt bevestigd. Maar soms is het ook gewoon bijna hagelschieten dat de namen genoemd worden. En dan wordt het ook vaak soms gebracht alsof er al bijna een akkoord is. Terwijl ze dus echt, ze zitten blijkbaar dus bij PSV nog gewoon in de oriënterende fase. Dus dan kan het ook nog daadwerkelijk alle kanten op. En dan is die oriënterende fase blijkbaar ook. Oké, we gaan elke eerst even intern kijken wat daar de opties zijn.
Ja, precies.
Dus er is natuurlijk nog niet echt sprake van dat een externe TD al bijna binnen is.
Nee, en dan vallen de nodige namen. Dan denk je Steinsson, rechtsback van AZ. Een jongen die altijd vol in de strijd ging natuurlijk. Maar ja, als Rolls TD ga je toch denken van ja, past dat? En dan pak je zijn loopbaan erbij. Heeft hij natuurlijk best wel wat ervaring opgedaan. Heeft ook een opleiding gevolgd in Nederland aan de Cruyff University. Voetbalmanagement in dit geval. Bij Everton heeft hij werk gedaan. Bij Fleetwood is hij echt TD geweest. Nu is hij performance director bij Tottenham Hotspur. Wat houdt dat precies in, Pieter?
Ja, dat weet niemand natuurlijk wat dat precies inhoudt.
Het klinkt wel goed.
Het klinkt wel goed. En ja, het rare in voetbal is dat die performance titels, die werden op een gegeven moment natuurlijk met name gebruikt door mensen eigenlijk uit de medische stafwereld. Terwijl, ja, dat is eigenlijk natuurlijk meer conditionele voorwaarden scheppen, eigenlijk randvoorwaarden scheppen. Ja. Alleen chef randvoorwaarden klinkt minder interessant dan chef performance. Dus dat wordt daar performance van gemaakt. Dus ik denk in dit geval dat het juist wel over de daadwerkelijk voetbalinhoudelijke performance gaat. En dat hij dan daar een faciliterende rol in speelt bij Tottenham.
Ja, daarnaast heeft hij dus zoals gezegd die opleiding gevolgd, voetbalmanagement. Dat zegt natuurlijk ook wel iets. Heeft hij direct na zijn loopbaan heeft hij dat gedaan. Maar laten we eens erbij pakken dat hij bij Everton heeft hij natuurlijk ook samengewerkt met Brands. En dat staat niet helemaal los van deze hele discussie. In die zin, Brands natuurlijk ook werkzaam bij PSV weer. Die weet wel wat hij in huis haalt.
Dat klopt. Ja, die zullen elkaar kennen en die zullen elkaar vertrouwen. In dat opzicht al zijn nu ook weer genoemd wordt. Dus ja, het is dan ook wel duidelijk dat die naam dan enigszins uit de koker waarschijnlijk komt van Brands.
Ja, precies, want ze moeten samen optrekken, want je moet het soms ook opnemen tegen de Raad van Commissarissen.
Ja, dat is natuurlijk ook een heel verhaal geworden daar bij PSV. En Ruud van Nistelrooy was er bijvoorbeeld ook wel duidelijk in dat die een bepaalde macht naar zich toe getrokken hebben. Met natuurlijk alles wat er gebeurd is rondom John de Jong. Dus ja, ik vind het wel interessant wat er nu bij PSV gaat gebeuren. En ja, eigenlijk, ik als buitenstaander zou ik er meer voor voelen, zeg maar, om iemand als Steinsson naar binnen te halen, zeg maar, dan dat je weer
waarom
bij...
Waarom is dat, Pieter?
Nou ja, ze hebben bij PSV natuurlijk een hoofdtrainer, Ruud van Nistelrooy, die komt uit de eigen gelederen vandaan. Is eigenlijk de eerste keer dat hij deze job vervult. Nou ja, Brands, die heeft natuurlijk jaren bij die club rondgelopen. Heeft nu een iets andere functie, maar Allah. En als je dan ook nog Faber, die er al 1000 jaar rondloopt, en Vennegoor, die er al 1000 jaar rondloopt.
Een frisse blik, zeg je eigenlijk.
Ja, als jij Ajax wil verslaan, die heel veel meer budget hebben. Dus zullen we het denk ik later in deze uitzending ook nog over hebben. Maar ja, Roger Smit begon er vaak over. Misschien begon hij daar te vaak over. Maar hij had natuurlijk wel een punt dat daar een groot verschil tussen zit. Dus dan moet je met onderscheidende slimme ideeën komen waarmee je Ajax gaat verslaan. En ik geloof gewoon niet in dat als jij dat alle goede ideeën van de hertgang komen. Je kunt ook wel eens een keer een idee van buiten halen. Ja, dat is, zo werkt natuurlijk niet in het voetbal dat als je het vergelijkt met pak een beetje AZ, wat structureel beter presteert dan dat je baas van de begroting verwacht. Ja, die hebben data-analisten in Amerika zitten, die halen overal en ergens halen ze slimme...
Die werken echt vanuit een team.
Ja, en die halen overal en ergens slimme mensen vandaan om iedere keer de boel weer uit te dagen en naar een hoger niveau te brengen. En ja, degene die zich daar al in die opleiding het best onderscheiden, dat zijn ook niet altijd ex-voetballers, zeg maar. Hun huidige assistent, Robert Fransen, die maakt de indruk bij jeugdteams bij de Graafschap. Die wordt dan gescout bij AZ, omdat hij een vernieuwende mindset heeft. Die maakt de indruk bij de jeugdteams. Nou, dan schuif je op van de jongste jeugdteams naar de oudste jeugdteams. En uiteindelijk word je assistent bij het eerste elftal. En dat is wat je bij AZ ziet. En dat zijn dan ook niet altijd, zeg maar, de ex-voetballers. En ja, ik heb ooit in een boek geschreven, breek het ex-voetballerskartel. Maar daar geloof ik in dit geval ook wel een beetje in. Van, je moet niet alleen maar mensen hebben die met elkaar in dezelfde kleedkamer hebben.
Moet het geen combinatie zijn, want jij zegt breek het ex-voetballerskartel. Moet het niet juist de samenwerking zijn van de ervaringsdeskundigen, de topvoetballers, in combinatie met de vernieuwende blik?
Uiteindelijk wel, dat denk ik wel. En in die zin, kijk, ik geloof gewoon niet dat de beste opties voor al je technische functies in de club, dat die allemaal met elkaar in één selectie zaten tijdens 2000-2001. Nee. Dat het in een selectie van 23 man, dat daar alle briljante geesten in het Nederlandse voetbal in hebben gezeten. Dat is natuurlijk je reinste kolder. En dan zie je dus gewoon andere talenten misschien over het hoofd. En die krijgen dan geen kansen. Bijvoorbeeld Bastiaan Riemersma, die daar ook in de opleiding heeft gewerkt. Die later nog naar Willem II is gegaan. Ja. Nou, dat is dan iemand die zich binnen die PSV-opleiding op een gegeven moment probeerde te profileren. Daar het in die onderbouw wat anders wilde gaan doen. Ja, en die vertrekt uiteindelijk Willem Wijs, die nu assistent is bij Lommel, nog hoofdtrainer is geweest. Precies. NAC zit ook in de PSV-opleiding, maar die stapt op een gegeven moment over naar de Ajax-opleiding. En die krijgen uiteindelijk dat soort types krijgen dan bij PSV niet uiteindelijk de kans om echt...
Maar krijgen ze niet de kans of wordt het talent niet helemaal herkend? Want daar zit het natuurlijk ook in. Ook bij de aanstelling van deze functie. Je wil een vernieuwende blik hebben. Nou, dat hebben ze toen geprobeerd met Roger Smit. Door het op een andere manier qua voetbal te doen. Kijken of je dan de strijd met Ajax aan kan gaan. Nou, nu gaat het om de functie van technisch directeur. In hoeverre zeg jij dat mensen wel of niet de kans krijgen. Maar vooral dat het niet herkend wordt eventueel.
Ja, dat is natuurlijk van de buitenkant soms lastig in te schatten. Maar wat dat betreft zou ik Steinsson wel van de namen die genoemd worden de interessantste aanstelling vinden. Omdat dat wel iemand is, van een beetje bekend is. Van dat hij ook met dat data gedeelte een wat meer andere denkwijze. Ik denk dat het heel goed is om bij PSV, wat toch een team is van ons kent ons. En daar zit ook een bepaalde kracht in. Dat je elkaar vertrouwt en dat je elkaar rugdekking geeft. Dat is natuurlijk ook een belangrijk element. Maar je hebt ook iemand nodig die eens een keertje af en toe de vraag stelt van, goh, waarom doen we dit eigenlijk? Want als jij 10 jaar met elkaar werkt en 10 jaar iets op een bepaalde manier doet, dan worden een heleboel dingen worden vanzelfsprekend. En dan is het goed als iemand een keer van buiten komt en een keer tegen je zegt, goh, waarom doe je dat eigenlijk? En bij 8 van de 10 keer heb je misschien een goede uitleg.
Zo werkt het overal natuurlijk.
Zo werkt het overal. Tuurlijk, dat werkt bij PSV zo, maar dat werkt hier ook zo. Nou, we hebben deze zomer ook al mensen van buiten binnen gekregen. Er komt er iemand van NRC binnen, komt iemand van Opta binnen. Ja. En die kijken met een andere blik naar VI en die stellen nieuwe vragen. En dat helpt uiteindelijk jouw organisatie verder. En dat zou PSV ook wel adviseren. En dat is natuurlijk ook juist wat de mensen in de RVC bij Jumbo-Visma wel hebben gedaan. Om daar slimme mensen naar binnen te halen die echt die organisatie naar een hoger plan getild hebben. Dus dat zou ik eigenlijk nu ook wel verwachten.
Ja, maar daar zie je bij de andere sporten zie je het eigenlijk als iets vanzelfsprekends. Dat is in het voetbal natuurlijk niet zo. Maar laten we eens de functie in die zin, hoe zou je hem in kunnen vullen? Bij Ajax werken ze met een duo. We hebben het net over dat je eigenlijk de oud-voetballer in combinatie met degene die met een wetenschappelijke blik of in ieder geval vanuit een andere hoek de situatie bekijkt. In hoeverre zou je dat ook vanuit deze rol kunnen doen? Dat je zegt van joh, dat je een technisch directeurschap vanuit een duo-schap doet.
Nou, dat zou kunnen. Dat
geloof jij
erin? Nou ja, tuurlijk. Het gaat er gewoon toch om dat je mensen uiteindelijk in een kwaliteit benut. En dan moet je gaan kijken naar wat is die kwaliteit van die mensen. En als bijvoorbeeld Jan Vennegoor Vesling, daar hoor je positieve verhalen over in het scoutingsstuk. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog bij TD heb je een heel gedeelte. Dat gaat eigenlijk over het netwerken met zakennemers, het daadwerkelijke dealmaking. Nou, dat kan zelfs nog iets zijn waarvoor je zegt dat is een competentie van Marcel Brands. Onderhandelingen komen een gedeelte ook bij hem te liggen. Maar natuurlijk ook nog gewoon jeugdopleiding, wat zeker voor een club als PSV heel belangrijk is. En een soort van visie die jij als club hebt op voetbal. En daar een onderscheidende visie in hebben. Nee, we hadden het net over AZ. Nou, ik denk dat dat een van de kwaliteiten is van AZ. Dat heel duidelijk gedefinieerd wordt. En dat dan iedereen zich in die mal voegt. Ja. En op die manier ja, zich daar echt aan committeert. Zoals natuurlijk ook ja, bij Ajax is een bepaalde visie op hoe voetbal gespeeld is. Nou, bij Feyenoord zie je dat sinds Slot er is en veranderingen zijn in jeugdopleiding. En dat het ook wel duidelijker gedefinieerd is. En als je nu naar PSV kijkt, wat er dit jaar gebeurd is met Roger Smit. Als je gewoon bij aanvallen, omschakelmomenten verdedigen gaat kijken. Wat deed PSV onder zijn leiding? En je kijkt nu wat PSV doet met Van Nistelrooy. Het is precies het tegenovergestelde. Ja. Ja. Ja, en dat is wel heel gevaarlijk als club. Want nou, dat gaat misschien over een paar jaar gaat Van Nistelrooy weer weg. Komt er weer een nieuwe trainer. Die doet weer totaal iets anders. En dan alle spelers die gescout zijn voor die andere manier van voetballen. Die kunnen weer weggooien.
Dat is natuurlijk wel lastig. Want de gedachte om voor Smit te gaan. Om het niet met geld te doen. Maar door voor een andere speelwijze te kiezen. Om ze dan pijn. Nou, oké, dat kan een logische gedachte zijn. Dat weet je nooit achteraf. Tenminste, dat weet je achteraf. Dus dat weet je nooit vooraf natuurlijk. Nu kiezen voor Van Nistelrooy. Het gaat er nu om. Van ja, op het moment dat de volgende weer totaal anders is, ja, dan kun je wel stellen van oké, we gaan van links naar rechts en we gaan weer terug naar links en dan gaan we weer naar rechts. Ik denk dat je nu langzaamaan voor structuur zou moeten gaan,
dat
toch?
Klopt, ja, je moet op een gegeven moment een bepaalde koers definiëren en daar een trainer bij zoeken in plaats van dat de trainer de voetbalvisie met zich meebrengt. Dat moet je gaan omkeren als jij lange termijn succesvol wil zijn. Ik denk dat alle clubs die nu lange termijn succesvol zijn, dat die een hele duidelijke duidelijk ideeën hebben van hoe willen we voetballen. Ja. En daar vervolgens een trainer bij zoeken die dat voetbal kan brengen. Of daar juist weer dingen aan kan toevoegen. En dat die stap moet PSV nu ook gaan zetten. En nou, dan moet je nu misschien zeggen, oké, dat voetbal wat Van Nistelrooy speelt, dat is PSV-voetbal. Oké, dan moet ook, als Van Nistelrooy ooit weer vertrekt, moet er iemand anders komen die een soortgelijke manier van voetballen voorstaat.
Ja, helemaal eens. Zullen we doorgaan naar het meest gelezen item op VI.nl? En ik verwacht dat dat iets korter besproken gaat worden dan de situatie bij PSV.
Ja.
Want niet alleen Memphis, maar er is nog een international met een leeuw op zijn rug.
Nou, leeuwen zelfs.
Meerdere leeuwen, ja.
Meerdere leeuwen. Tygo Malasia. Dus, dan zijn de mensen daar ook even van op de hoogte.
Ja, ik zag die afbeelding. Ik zat alleen maar te denken, hoe lang moet je godsam op je buik liggen om dat op je rug te krijgen?
Oh, hij liever dan ik, wat dat betreft.
Heb jij geen tatoeage?
Ik heb geen tatoeage. Ik ben ook niet van plan om ze te gaan nemen. Maar nou, bij Memphis werkt het heel goed voor zijn prestaties in Oranje, dat hij een leeuw op zoeken geeft. Dus hopelijk bij Malasia ook.
Ja, het zijn twee absolute kunstwerken. Dan gaan we door naar het meest gelezen item op VE Pro. En dat is een item van hand van Tom Knipping. En dat gaat over de nadere blik, laat maar zeggen, op het miljoenenverlies van Ajax. Want 21-22 was sportief heel succesvol met de titel overwintering Champions League. Maar financieel kunnen we dat niet stellen.
Nee, en als jij geen fan bent van Ajax, dus je bent fan van Feyenoord, PSV, AZ, of misschien zelfs FC Twente, FC Utrecht, je koestert de hoop erop van we willen die hegemonie doorbreken, dan zou ik zeggen, ga dat stuk lezen. Want het laat wel zien dat Ajax op een dunner koord financieel aan het balanceren is dan dat, denk ik, veel mensen zich realiseren.
Ja.
Ze hebben natuurlijk nog wel dat eigen vermogen waar ze nog wel een bel aan kunnen vallen. Maar als je gewoon even heel reëel gaat kijken naar dit seizoen, of in ieder geval dat afgelopen seizoen waarop ze dan dit enorme verlies hebben gemaakt. Eigenlijk zat in dat seizoen heel veel mee. Dus je speelt 6 groepswedstrijden in de Champions League. Je wint alle 6 die wedstrijden. A 2,8 miljoen euro. Je haalt op die manier de 8e finale van de Champions League met alle premies, alle televisiegelden die daarbij komen kijken. Je haalt een omzet, reguliere omzet, die bijna tegen de 200 miljoen euro aanzit.
Wat Van der Sar heel graag naast heeft. Want die wilde op een gegeven moment naar die begroting gaan om mee te doen in de Europese top.
Klopt. Dus dat is natuurlijk een gigantische omzet. Maar ondanks die gigantische omzet maak jij eigenlijk al uit je reguliere cijfers, dus nog exclusief transfers, maak je al een verlies. Dus Ajax maakt tegenwoordig niet eens meer verlies van als ze geen Champions League halen. Maar zelfs als Ajax 8e finale Champions League haalt, en dan moet je natuurlijk altijd de nuance erbij plaatsen van dat is nog een effect van corona, et cetera. Het stadion heeft niet altijd vol gezeten, maar je haalt dus een gigantische omzet. Maar ondanks die omzet heb je meer kosten. En het is natuurlijk met kosten altijd zo, omzet, dat kan heel erg verschuiven in het voetbal. Maar kosten, het is niet dat je tegen de speler kan zeggen, we spelen dit jaar geen Champions League, dus jouw salaris gaat door tweeën. Dus die kosten die blijven wel behoorlijk staan. Dus je zag dat die totale personeelskosten, dat zat volgens mij richting de 110 miljoen euro wat Ajax uitgaf.
Ja, was gestegen met 15 miljoen geloof ik. Maar als je dan naar de ratio kijkt, personeelskostenratio, het zit op 58%. Dat is niet schokkend. Als je kijkt dat UEFA het advies geeft van maximaal 70% van...
Nee, dat is niet schokkend met deze omzet. Alleen deze omzet hangt wel samen met dat jij 6 groepswedstrijden wint in de Champions League. Nou, eigenlijk dit jaar gaan ze al geen 6 groepswedstrijden winnen in de Champions League. En dan moet ook nog maar zien, ik heb Napoli zien spelen. Nou, dan wil je nog wel zien of Ajax daadwerkelijk gaat overwinteren in de Champions League. Ja. Dus dan gaat dat...
Dat noemen ze aanvallend begroten, toch?
Ja, dat noemen ze inderdaad aanvallend begroten. Maar dan heb je inderdaad ook nog het element erbij van die transferuitgaven. Waar Ajax dan nu een verlies opleidt. En dan kun je zeggen, oké, ja, ze hebben niet een hele grote verkoop gerealiseerd. Tegelijkertijd, als je er even naar gaat kijken, zie je, David Neres heb je verkocht. Kiel Scherpen heb je verkocht. Je hebt Gravenberg, die zal nog in het boekjaar. Noor Lang, die zal nog in het
Antonio
boekjaar.
Antonio Martinez, even voor de duidelijkheid, die zit in het volgende boekjaar.
Ja, Haller ook nog. Dus en daarom gaat Ajax komend jaar gaan ze wel weer winst maken. Maar ja, je hebt eigenlijk best wel voor veel geld, voor mij was het alles bij elkaar, zat het bijna tegen de 40 miljoen. En ondanks dat maak je dus een verlies op transfers. En dat laat wel zien dat dat een wankele balans is. Helemaal omdat Ajax natuurlijk, dat liet Tom ook goed zien, dat ze, je denkt Ajax heeft een gigantische winst gemaakt op transfers. Alleen boekhoudkundig werkt dat wat anders. Namelijk dat jij eigenlijk ook een speler eerst moet afschrijven voordat jij de daadwerkelijke netto om kunt. Dus bijvoorbeeld Haller, die stond nog voor veel geld in de boeken. Die verkoop je dan wel, maar de netto winst ook op boekhoudkundige gezien is niet zo heel erg groot. En Tom liet bijvoorbeeld in ons
En dat verspreidt het over meerdere jaren.
Klopt, dat Ajax, als je zeg maar de netto transferwinst afzet ten opzichte van wat er uiteindelijk is uitgegeven aan nieuwe transfers, dat Ajax meer heeft uitgegeven aan nieuwe transfers dan de netto winst op de transfers die afgelopen zomer zijn binnengehaald. Ja. En dan weet je, die afschrijvingen, die gaan de komende jaren natuurlijk ook weer op die manier de lucht in. En dat betekent dat jij volgend jaar weer voor 50 à 60 miljoen moet verkopen om überhaupt uit de rode cijfers te komen.
Die impact is echt groot, hè? Want als je nou in dat stuk, een van de kleine dingen die voorbij, commercieel gezien. Ze hebben een paar succesjes geboekt. Neem alleen het Bob Marley shirt. Daarin hebben ze gewoon mooie extra winsten geboekt. Mm-hmm. En zo hebben ze meerdere van die kleine successen, of tenminste kleinere successen geboekt, waarbij je commercieel gezien gewoon goede prestaties levert. Alleen wel of geen toptransfers, wel of geen topverkoop, bepaalt eigenlijk alles voor je boekjaar.
En vooral wel of dat in combinatie met wel of geen Champions League. Je moet er eigenlijk niet aan denken als je naar deze begroting kijkt, wat er met Ajax gaat gebeuren als zo'n jaar als PSV meemaken vorig jaar, dat je een keertje op 1 of 2 punten net geen kampioen wordt. Als Ajax zeg maar eindigt op de plek waar ze nu staan in de competitie en het gaat missen in de voorronde voor de Champions League door een balletje onderkant lat in plaats van dat die er niet ingaat. Ja, dat heeft een gigantische impact. En wat dat betreft is voor Ajax natuurlijk gigantisch goed nieuws dat waarschijnlijk komt dat tweede ticket komt er binnenkort bij. En dan zul je wat minder snel er misschien naast grijpen. Maar dat zit wel heel dicht bij elkaar. En als er één jaar een keer alles tegen zit. Hè, je haalt het in één keer niet, dat kampioenschap. Nou, dan worden ook meteen je spelers worden natuurlijk minder waard. Waar PSV en Feyenoord lopen daar al tegenaan. Dat je ziet van als je geen Champions League speelt. Ja, dan krijgen ze niet verkocht voor die bedragen waarvoor Ajax ze verkocht krijgt. Ja, dan kun je in één keer in één jaar een financieel bloedblad aantreffen. En ja, ik denk dat daar, zeg maar, dat spanningsveld wat je nu ziet bij Ajax. Dus de Raad van Commissarissen en de technische bevoegde. En er staat dan ook, als je dat jaarverslag, ik ben door het jaarverslag heen gegaan, en dan staat er ook gewoon in dat jaarverslag, die directeur topvoetbal, dat het vakant is. Dus er staat niet van, het is nu ingevuld met Hamstra en Huntelaar, maar er staat, het is vakant. Dus dat laat zien dat waarschijnlijk dan ook nog niet de beslissing is genomen van, we gaan het echt definitief op deze manier invullen. Dus het zit grapper dan dat je aan de buitenkant zou denken dat het is. Je denkt, Ajax heeft zoveel geld, dat kan niet fout gaan. Maar als je het nuchter naar die cijfers kijkt.
Het is ook logisch dat ze dat denken natuurlijk. Als je de zomerverkoop ook ziet.
Ja, tuurlijk.
Dan denken van, zitten we lekker bij.
Dat klopt. En tegelijkertijd, en daarom is het leuk om zo'n stuk voor Tom te lezen. Dan zie je inderdaad, ze hebben eigenlijk meer geld uitgegeven als je boekhoudkundig ernaar kijkt, dan dat ze geld hebben binnengekregen. Terwijl je inderdaad de willekeurige man op straat zou vragen, zeg je, die hebben zoveel geld binnengehaald, die kunnen jaren vooruit. Maar dat ligt dus net wat genuanceerder. En wat dat betreft, het geeft denk ik hoop voor fans van andere clubs in Nederland. Ga dat stuk lezen op VI Pro. En denk,
Absoluut. Als iemand het begrijpelijk kan maken, is Tom het wel.
Ja, dan kan het nog wel eens een keertje interessant worden richting de toekomst. Dus wat dat betreft, laten we hopen dat die competitie de komende jaren ja, spannend blijft. En Ajax heeft wat dat betreft wel natuurlijk een goed voorbeeld gegeven in Nederland. Door nou ja, zo te begroten die combinatie van ervaren spelers, jeugdspelers. Echt goed beleid neergezet. Maar ja, het is aanvallend beleid. En net als met aanvallend voetbal hangt wel een risico mee samen. En dat risico wordt mooi en zichtelijk gemaakt door Tom in dit stuk.
Je moet wel je restverdediging op orde hebben, Pieter.
Precies.
Ja, zo zie je maar. Hè. Vooraf weinig echt groot nieuws. Toch weer wat leuke onderwerpen besproken.
Gelukkig maar.
Gelukkig maar. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van donderdag 29 september. Morgen zijn we uiteraard weer terug. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende.